Wij waren dus even in 2 Samuel 7, dat de basis vormt voor de uiteenzetting van Petrus in Handelingen 2. 2 Samuel 7, dat we ook al aanduiden als het Davidisch verbond, met betrekking tot een zoon van David die gesteld zou worden tot, of die zou zijn, tot zoon van God. Later dus, en in die volgorde. Wij lezen woorden van gelijke strekking trouwens ook gewoon in de eerste verse van de eerste Nieuwtestamentische brief. Waarmee je maar weer ziet hoe belangrijk deze dingen dan blijkbaar toch zijn. Romeinen 1 namelijk, waar het gaat over het evangelie van God, dat is vers 1. Van zijn zoon, dat is vers 3. En in vers 2 staat dat het tevoren beloofd was. En u weet, beloften zijn vervuld in de opstanding van Christus. Maar goed, evangelie van God, van zijn zoon, vers 3. En dan staat er verder in vers 3, in het gedeelte tussen haakjes, in de tussenzin dus, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Hetgeen natuurlijk alleen wat betekent als deze zoon ook daadwerkelijk de troon van David erft. En dat betekent alleen maar weer wat als hij ook daadwerkelijk koning zal zijn en dus koning zal zijn over Israël en meer in het algemeen over deze oude wereld. Vanzelfsprekend, zo kom je vanzelf bij een zogenaamd duizendjarig rijk. Tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag, logischerwijs. Anders betekent heel die afstamming immers niks. Maar goed, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, hetgeen min of meer de verwijzing is naar 2 Samuel 7 uiteraard, een die uit zijn lijf voortkomen zal. Maar daarna staat er in vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En deze vertaling is ongetwijfeld niet correct. Maar de vertalers zaten natuurlijk weer met het bekende probleem. En ze hebben geprobeerd het te omzeilen. Maar wat er staat is, die krachtelijk gesteld is te zijn. Wat hier vertaald is met bewezen, is gewoon het woord verordineren. Wat normaal vertaald wordt met verordineren, orizo. En orizo heeft de betekenis van iemand een positie geven, definitief en uiteindelijk. Orizo, ons woord horizon, is het feitelijk ook. De einder. En dus de eindbestemming geven. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. En dus te blijven in de praktijk. De zoon van God. Hij is dus gesteld of verordineerd tot zoon van God. Ooit op een dag, zei Psalm 2. Op een heden. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Daarna staat er ook achter hoe of wanneer dat gebeurd is. Namelijk naar de geest der heiligmaking. Petrus zegt dat korter en eenvoudiger. Die zegt toen hij de Heilige Geest ontving. Want zo hebben we het zojuist gelezen in Handelingen 2. Die geest ontvangen van de Vader. De geest die beloofd was. En daarna, zonder enige beeldspraak of wat dan ook, staat er gewoon uit de opstanding der doden, waarbij het woord uit blijkbaar de betekenis heeft van op grond van. Want dat is een van de normale betekenissen van het woord, ook in het Nederlands. Dus die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God, in overeenstemming met of naar de geest der heiligmaking, op grond van de opstanding der doden. In de praktijk inderdaad opstanding uit de doden. Hij stond namelijk uit de doden op als eersteling en werd bij die gelegenheid inderdaad tot eerst geboren en daarmee tot zoon en zo het een en ander. Tot Christus dus feitelijk aangesteld. Moeilijker is het niet. Bovendien, ik zei daar straks, in het Oude Testament zijn allerlei beloften gedaan, maar voor de gelegenheid worden ze gewoon samengevat als de belofte. Zo lazen we het in Handelingen 13. En dat is weer zo omdat al die beloften feitelijk maar één belofte zijn. En hoe je hem formuleert, dan heb je keus dus. Hè? Maar je kunt zeggen, de belofte was de komst van de Messias. Nou goed, die belofte is vervuld. Toen de Heer Jezus uit de dood werd opgewekt, lazen wij. Je kunt ook zeggen, de belofte was de komst of uitstorting, noemen we het dan bij gelegenheid, in beeldspraak, de komst van de Heilige Geest. Wel nu, dat is gebeurd in de opstanding van Christus. En hij als eerste ontving die Heilige Geest en geeft hem vervolgens aan ieder die gelooft. Lees opnieuw diezelfde laatste verse uit de toespraak van Handelingen 2 van Petrus. Want zo staat het daar. Het is gewoon hetzelfde. Bovendien, via de Bijbelse typologie, weten wij dat de Heilige Geest onder andere wordt voorgesteld, symbolisch, in de zalfolie. En dus iemand die gezalfd wordt, wordt daarmee een gezalfde, namelijk een Messias. Maar hij wordt het doordat hij zalfolie, namelijk Heilige Geest, krijgt uitgestort. De Heer zelf trouwens zei het ook. En ik citeerde uit Jesaja, hij zei, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hebben die nog? En dus, na de geest der heiligmaking, of uit de opstanding der doden, is gewoon twee keer hetzelfde. Het een is min of meer beeldspraak, en het andere is klare taal, net zo u wil, maar het is feitelijk hetzelfde. Hij ontving die geest, een geest is nou eenmaal leven, in de zin van eeuwig leven of in de zin van het leven van een nieuwe schepping. En toen de Heer dat ontving, werd hij wat hij moest zijn en zou zijn, hetgeen ook tevoren was aangekondigd, enzovoorts. En dus is het vervulling van beloften Gods. En Romeinen 1 opent daarmee. In het hoogtepunt trouwens van de Romeinenbrief, dat is in Romeinen 8 overigens. Dat is het hoogtepunt van de brief. Vinden wij die uitdrukking aanstelling tot zonen in vers 15 van Romeinen 8. Daarna ook trouwens in vers 23. Ik dacht nog een keer, maar die vind ik zo gauw niet. Maar in elk geval, daar wordt gezegd, wij hebben ontvangen, vers 15, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, slavernij, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, dat is de letterlijke vertaling van het woord, zoonstelling, door welke wij roepen Abba, vader, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks dus. Hetgeen dus ook een verwijzing is naar oudtestamentische uitspraken over vader en zonen, wat ermee samenhangt. En daarna die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen God zijn, zijn wij dus erfgenamen. Want het is de bedoeling dat nadat wij met hem geleden hebben, wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Dat is nog steeds vers 17. En daarna staat er wat wij verwachten is de zoonstelling, vers 23, de zoonstelling namelijk, of ter gelegenheid van, de verlossing van ons lichaam. En het hele idee is, ook staat nog in 9 vers 4 die uitdrukking, iets verder op de bladzijde, zoonstelling. Maar het hele idee is dat de Heer Jezus tot zoon gesteld is in zijn opstanding en wij zouden tot zonen gesteld worden in navolging van hem. En dat gebeurt ook bij onze lichamelijke opstanding, dan wel verandering. Maar meestal noemen we dat dan gemakshalve de opname van de gemeente. Maar dat is wat het is. Aanstelling tot zonen, dan wel het verkrijgen van een erfenis. Zo heet het trouwens in 1 Korinthe 15. Maak een notitie, het laatste deel van 1 Korinthe. Het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. Dus als we gaan erven en dus tot zonen gesteld worden, dan moeten we eerst veranderd worden, moet het lichaam veranderd worden. Dat is precies wat daar staat. En daarnaast natuurlijk Efeze 1, waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, vers 3 en daarna vers 5 of 6, dat we inderdaad op voorhand tevoren verordineerd zijn, dat is hetzelfde woord dus als in Romeinen 1 over de Heer Jezus, verordineerd zijn op voorhand, verordineerd zijn tot zoonstelling. En dus om tot zonen te worden aangesteld. Hebben jullie? Zoonstelling. Ze worden niet geboren als zodanig in de Nederlandse betekenis van de term, maar integendeel, het gebeurt door aanstelling. Nou, misschien moet ik in dat verband dan toch maar Hebreeën 2 er even naast leggen. Daar waren we al. Naar aanleiding van de vergelijking met Psalm 8. We waren bij vers 9 van Hebreeën 2. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij zou namelijk eerst zijn functie van Goel vervullen, als hoofd van deze, niettemin zondige, mensheid. Maar daarna staat er, vers 10, want het betaamde hem, het was nodig, het hoorde bij zijn verantwoordelijkheid en bij zijn bediening, het betaamde hem, het hoorde zo, het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, want dat staat er echt, en niet kinderen, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En let op, er staat dus dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Niet maar één, maar meerdere. Waarbij zoonschap en heerlijkheid min of meer synoniem zijn. Men zou geleid worden naar het zoonschap, dan wel men zou geleid worden naar de heerlijkheid. Lees opnieuw Romeinen 8. Ik weet niet, misschien ga ik te snel, maar ja, ik had beloofd dat we hier snel zouden doen. Dus maak een notitie en zie dat daar aan de ene kant de term gebruikt wordt zoonstelling. Aan de andere kant gaat het over het verkrijgen van heerlijkheid. U weet wel, heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden en die niet opweegt tegen het lijden van de tegenwoordige tijd enzovoorts. Door lijden tot heerlijkheid. Maar God zou niet maar één, maar vele zonen stellen. Dat is ook weer Romeinen 8, heb ik weer overgeslagen, maar daar staat dat hij de eerstgeborene zou zijn. Er staat zelfs het woord eerstgeboorterecht. Hij zal de eerstgeborene zijn onder, in de zin van samen met, vele broederen. Hij zou tot zoon gesteld worden, maar hij niet alleen. Hij zou op de troon gezet worden, maar hij niet alleen, want wij zouden op zijn troon gezet worden bovendien. Maar dat was weer Romeinen 2, waar het zo dan, of Openbaring 2, waar het dan zo letterlijk staat, enzovoort. Onder het motto dat wij nou eenmaal gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Zie? De zoonstelling van de Heer Jezus vindt zijn vervolg in de zoonstelling van de gemeente. En als dat voltooid is, vind je de openbaring van de zoon, hoofd en lichaam, straks in de wederkomst van Christus, samen met de gemeente dus, was de bedoeling. Maar het heeft een begin ergens. Er is ergens zo'n aanstelling. Maar hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, zegt Hebreeën 2 vers 10. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende in Psalm 22. Ik zal uw naam aan mijn broederen, mijn mede-erfgenamen. Want de zoon is de erfgenaam en de broeders zijn mede-erfgenamen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Kortom, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Hetgeen dus uitspraken zijn over de Heer Jezus, of van de Heer Jezus feitelijk op voorhand in de psalm. Maar tegelijkertijd zijn het uitspraken aangaande de gemeente. Nou goed. Ik sla hem maar weer even weg. Ja, ik hoef hem niet weg te slaan. Maar ik kan beter in Hebreeën 2 doorlezen dan even. Want vervolgens lezen wij hier in ditzelfde Hebreeën 2 vers 16. En dan ben je nog eigenlijk in hoofdstuk 1 bij de gedachte dat de Heer Jezus een plaats boven de engelen geërfd heeft uit 1 vers 4. 2 vers 16, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, in de zin van hij stelt de engelen niet aan, maar hij stelt het zaad van Abraham aan, tot zoon namelijk. Aannemen staat er dan weer, maar het is weer gewoon aanstellen. Hij neemt het zaad Abrahams aan. waarom hij in alles de broeders, de mede-erfgenamen die zonen zouden worden, gelijk moest worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Hij zou barmhartig en getrouw hoge priester zijn. Dat zou veronderstellen dat het van tevoren was aangekondigd. Niet alleen dat het inmiddels gebeurd is, maar ver daarvoor was het ook aangekondigd, uiteraard. Hij zou dat zijn. Het was een belofte gods. Hij zou een barmhartig en getrouw hoge priester zijn in de dingen die bij God zijn. Om de zonde des volks te verzoenen, want in hetgene zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. 5 vers 1 lees ik verder. Want alle hoge priester. Want 3 en 4, hoofdstuk 3 en 4 is een zijlijn. Ter illustratie van wat nu gezegd wordt. Onthoud die, dit zijn belangrijke dingen toch, hoor, bij Bijbelstudie. Hoofd en zijlijn uit elkaar houden, zodat je de doorgaande lijn kunt vasthouden. Hij zou hogepriester zijn, hij zou voor dat doel zelf lijden, om daarmee daarna degene die verzocht worden en lijden dus te hulp te komen. Vers 5 vers 1 bedoel ik, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij, nou ja, het een en ander doet. Bijvoorbeeld hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, ontleent aan de oudtestamentische symboliek. Maar het hele idee is dat de Heer Jezus gesteld is tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Nadat hij eerst een loopbaan gelopen heeft als mens. Opdat hij daarna voor de mens hoge priester zou kunnen zijn. En de Bijbelse gedachte is dat nou eenmaal de priester in het algemeen, maar zeker de hoge priester, genomen wordt uit de mensen. Heb je die? Niet dat de hoge priester geboren wordt uit God, of van eeuwigheid af de zoon van God is, wat dat ook wezen mogen. Maar hij wordt uit de mensen genomen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En daar zou hij zijn werk doen. En voor alle duidelijkheid, vers 4 van hoofdstuk 5. Niemand neemt zichzelf die eer aan, want het is een eervolle positie, die van hoge priester. Men kan niet zelf zeggen, ik wil hoge priester worden. Of men, laat staan dat men kan zeggen, ik ben hoge priester. Men kan zich niet tot hoge priester uitroepen. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar degene die door God geroepen wordt. Men moet door God geroepen worden, uit de mensen uiteraard, om tot hoge priester gesteld te worden. Gelijkerwijs als, dat wil zeggen, wordt een voorbeeld gegeven, gelijkerwijs als Aaron. En Aaron was er waarschijnlijk niet op bedacht, maar God wees hem gewoon aan. Hij zegt, jij bent hoge priester. En daarna zei de Heer bovendien ook nog dat al zijn zonen priesters zouden zijn. En andersom, dat niemand priester kon zijn dan wel tot het altaar kon naderen, wat hetzelfde is. Dat niemand priester kon zijn, dat is niet van Aaron afstanden. En weet u nog, toen kwamen de Israëlieten, de Joden uit ballingschap terug, en toen waren de mensen die zeiden, nee, maar wij zijn priester. En toen zei Ezra, of wie het was, die zei, laat me dan je het trouwboekje van je ouders eens zien, of iets dergelijks, maar vertel, waar is dan je geslachtsregister? Dat hadden zij niet. Toen zei Ezra, nou ja, dat is nou jammer, maar als je niet kunt bewijzen dat je van Aaron afstamt, dan kunnen we je niet tot het priesterambt toelaten. Hij zei niet, jullie zijn geen priester. Hij kon het niet ontkennen, maar ook niet bevestigen, en dus niet. Hij zei, dan wachten we maar tot er een priester komt met Urim en Tumim. En los van de profetische betekenis dan, is het dat ik dit aanhaal, maar het gaat maar om het verschijnsel. God wijst aan, en dat is het dan. Alzo, gelijkerwijs als Aaron, alzo, vers 5, heeft ook de Messias, de gezalfde, zichzelf niet verheerlijkt. Want als men hoge priester wordt, ontvangt men eer, dat is vers 4... Of wordt men verheerlijkt, dat is vers 5, maar het leuke is dat het de woorden zijn, nog steeds uit Psalm 8. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Aangehaald hier in Hebreeën 2, maar nu ook in Hebreeën 5. Niemand neemt zichzelf die eer, Vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar degene die tot hem gesproken heeft, raad eens wat, alweer Psalm 2 vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit meteen geconcludeerd moet worden dat het zoonschap van Christus uit Psalm 2 impliceert, dat wil zeggen inhoudt, hoge priesterschap. En dat kan alleen maar zo zijn omdat onder zoonschap verstaan wordt wat wij gewoonlijk noemen eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene erft, als het er is bij de vader, erft hij hoge priesterschap en koningschap. Dat is de essentie van eerstgeboorterecht. Daarna betekent het niet zoveel. Het houdt dan alleen nog in dat als er geen koningschap en priesterschap is, ontvangt men altijd nog een dubbele erfenis. Men telt voor twee. Volgens de Oud-Testamentische wetgeving. Maar de essentie is juist het erven van koningschap en priesterschap. En gij zijt mijn zoon, impliceert dus priesterschap. Van Gods wegen ontvangen. En dus, hij heeft zichzelf niet verheerlijkt of de eer genomen om hoge priester te worden. Maar hij ontving het van degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon. En die hem dus daarmee ook dat hoge priesterschap gaf. Op een bepaalde dag, namelijk heden heb ik u gegenereerd. Voor alle duidelijkheid, het woord genereren vertalen wij met verwekken of vatten wij op als verwekken. Dat is niet echt de betekenis, dat wil zeggen het zit er wel in. Maar in de Bijbel blijkt het zo te zijn dat het begrip verwekken of gewinnen, weet je wel, die gewoon die en die gewoon die enzovoort, dat woord waarvan wij denken dat het met de voortplanting te maken heeft, dat het in werkelijkheid de aanduiding is van het verkrijgen van of het tot stand brengen van een erfgenaam. Hebben we die nog? Zodat genereren of verwekken of gewinnen niet maar de aanduiding is van van het mannelijke aspect in de voortplanting, verwekken, ook niet van het vrouwelijke aspect, namelijk baren. Maar zelfs inclusief de opvoeding en al wat er verder bij komt, tot het moment dat inderdaad de afstammeling definitief tot zoon gesteld wordt. Dat kan niet anders, want je leest in Matthäus bijvoorbeeld, staat er ook weer, Jechonias gewon Salatiel. Geloof ik het goed zeg. Jechonias gewon Salatiel. Na de Babylonische overvoering. Dat kan helemaal niet, want Salatiel stamt absoluut op geen enkele wijze van Jechonias af. Want dat zegt de Bijbel ook. Jechonias is namelijk kinderloos gestorven. Staat er zwart op wit. En toch staat er, hij gewon Salatiel. En bovendien was het 70 jaar later, minimaal. Na de Babylonische overvoering, terwijl Jechonias gestorven is toen die ballingschap aanving. Sorry. Hebben die nog? Maar hij kreeg wel een erfgenaam, want de troon gaat dan naar iemand anders toe. Zij het dan in dit geval naar de andere tak van de familie. Maar een kwestie van afstamming is het niet, maar van het krijgen van een erfgenaam wel. En dat is de betekenis van genereren, verwekken, gewinnen of wat het maar wezen mag. Hebben die? Goed. Maar dat was even terzijde. Daarna een belangrijk thema komt hier meteen aan de orde. En nu ik er toch ben, lees ik dat dan ook maar. Het idee is, de Heer Jezus werd de Christus in zijn opstanding. In elk geval, want in zijn opstanding, zei Petrus, werd hij tot Christus gesteld. Zowel Petrus als Paulus zeggen, in zijn opstanding werd hij tot zoon gesteld. En nu hier in Hebreeën zegt de apostel Paulus, toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, werd hij tot hogepriester gesteld. Naar de ordening van Melchizedek, implicerend dus ook zijn koningschap. Naar de ordening van Melchizedek. En daarna staat er ook bij hoe het zo gekomen is. Namelijk vers 7 van Hebreeën 5. Die in de dagen zijns vleeses, en ik hoef niet uit te leggen wat dat was, hè? Dat was de dagen dat hij onder de engelen gesteld was. In ieder geval de dagen van zijn leven hier op aarde. Die in de dagen zijn vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd heeft. Heb je die? Het gaat over zijn leven, het lopen van zijn loopbaan hier op aarde. En hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En zijn gebeden worden hier beschouwd als offers. Hebben jullie? En op grond van zijn vrezen, zijn dienst aan God namelijk, op grond daarvan werd zijn gebed ook verhoord. Bij andere gelegenheden zeg ik, als u wilt dat uw gebed verhoord wordt, dan zult u toch eerst moeten zorgen dat u inderdaad ook de Heer dient en gehoorzaam aan hem bent enzovoorts. Dan alleen is er kans op dat uw gebed verhoord wordt. Nee, ik heb het niet over of uw wens vervuld wordt, dat is een heel ander ding. Dat kan het lot ook doen. Of uw gebed verhoord wordt, dat is niet hetzelfde. Maar goed. En let dan op hoe het er staat. Hij heeft dit gedaan in de dagen zijns vlezes. Zal duidelijk zijn dat er een weinig verheffende bezigheid is om te smeken tot en te roepen tot en te schreeuwen tot en daarbij nog te huilen ook. Dat is niet een redelijke positie waarin we de Heer Jezus aantreffen. Dat is een uitermate vernederde, lage positie waarin hij afhankelijk was van de hulp die hem van bovenaf geschonken zou worden. En ik zeg het zo om u tot u te laten doordringen dat een dergelijke beschrijving op geen enkele wijze, maar dan ook op geen enkele wijze past in de traditionele leer over de tweede persoon van de Godheid. Hebben jullie dat nog? In de hoop dat u niet weet wat die traditionele leer over de Godheid is, dus dan heb je nou helemaal geen enkel probleem. Dan kunt u deze opmerking weer laten schieten. Maar ik bedoel, waar we mee te maken krijgen hier is met de Heer Jezus levend als mens op aarde. In onderworpenheid, in ondergeschiktheid, in afhankelijkheid, in nederigheid, in dienstbaarheid, gestalte van een dienstknecht. Kortom, onderweg naar zijn uiterste vernedering. En zijn gebed was tot degene die hem uit de dood kon verlossen, waaruit volgt dat het een gebed was in het algemeen om verlossing uit de dood. En dus wist hij dat hij zou sterven. En dat dat zo is, ook al niet zo moeilijk, want dat soort gebeden van de Heer Jezus hebben wij op voorhand in het Oude Testament, waaronder Psalm 22, wat ik zojuist al even genoemd heb onderweg. En nog makkelijker te vinden is Jona hoofdstuk 2. Daar vindt u hem ook. Maar dat nog talloze andere psalmen, dus laat maar zitten. Maar het idee is dat hij in deze verhoogde positie terechtgekomen is na die weg van vernedering. Hij is verhoord geworden. Zijn gebed is verhoord geworden. En hij heeft, vers 8, hoewel hij de zoon was, dat is altijd een probleem voor sommigen, maar u en ik, wij weten, ik wil even naar buiten lopen, gaan we even op straat staan met elkaar praten, dan zeg ik, u weet dat het woordje was net zo goed de betekenis heeft van, als, van zou zijn, of niet? Hij was bestempeld tot zoon van God. Natuurlijk, hij is die zoon van God. Maar daarom moest hij het wel eerst worden. En wij twijfelen er niet aan dat hij het zou worden. Achteraf is dat natuurlijk heel makkelijk te zeggen. En op grond van het woord van God was er in oud-testamentische tijd ook geen twijfel over dat hij zijn loopbaan zou lopen en aan de voorwaarden zou voldoen en het werk zou doen dat hem opgedragen was enzovoorts. Maar het moest dan toch echt eerst nog gebeuren. En zo staat het hier ook. Hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft. De vertalers maken het hier nog erger dan het er al staat. Die hebben nochtans ertussen gezet om te wijzen op de tegenstelling. En dat is het ook inderdaad. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid en dus nederigheid, dienstbaarheid enzovoorts. Trouw niet in de laatste plaats. Geloof, heet het trouwens ook elders. Geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En daarna staat er, en geheiligd zijnde, ik geloof trouwens dat er moet staan, volmaakt zijnde. Maar de strekking ervan is duidelijk genoeg. Hè? Geheiligd of volmaakt zijnde, eigenlijk volwassen geworden zijnde. Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is hij van God of door God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Sinds wanneer? Sinds zijn opstanding uit de dood. En dan zegt u misschien, nou dat vind ik toch wel moeilijk en zwaar om te Verstaan, dan zeg ik, ja, het is ook zwaar om te verklaren, maar dat staat in het volgende vers. Er zijn nou eenmaal dingen aan die moeilijk te begrijpen zijn, maar men zou toch op zijn minst wel moeite moeten doen om die dingen te verstaan. In plaats van ze weg te redeneren, zoals traditioneel gebeurt. Zie? Daarna hebben we natuurlijk in het algemeen de belangrijke uiteenzetting van Hebreeën hoofdstuk 7, waar we een verwijzing vinden naar 2-3 teksten hooguit uit Genesis 14, waar na het slaan der koningen Melchizedek Abraham tegemoet kwam en waarbij Melchizedek voortbracht brood en wijn en waarbij Abraham zich door Melchizedek liet zegenen en zelfs voor hem knielde, als ik het goed begrepen heb. Maar in elk geval, wat hier uiteengezet wordt, is dat deze figuur van Melchizedek in elk geval profetische betekenis heeft, om aan de veilige kant te blijven, in elk geval profetische betekenis heeft en op voorhand een type is van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding uit de dood. Kortom, het priesterschap van Christus dat hij ontvangen heeft bij zijn opstanding, wordt geacht de vervulling te zijn van deze Melchizedek en wat daarmee samenhangt. En dan wordt er uitdrukkelijk gezegd dat Melchizedek, die beschreven wordt als priester en koning van de Allerhoogste God, dat deze Melchizedek niet eens een geslachtsregister had. Althans geen bekende. Dat staat in de handboeken. Hij had niet een bekend geslachtsregister. Ik zeg altijd meteen, hij had helemaal geen geslachtsregister. Maar dat terzijde. In elk geval, Abraham, staat er, vers 4, heeft aan deze Melchizedek tienden gegeven, betaald van de buit. Hetgeen impliceert dat Abraham deze Melchizedek hoger achtte dan wie dan ook, en dan zichzelf. Hetgeen voor Abraham heel ongewoon was, want hij erkende alleen de Heer als zijn meerdere. Maar vooruit. Maar dan staat er dat Melchizedek niet van Abraham afstamde, geen familie was enzovoort. Kortom, hij had zijn geslachtsrekening uit Abraham niet, maar hij heeft van Abraham tienden genomen. Kortom, Melchizedek heeft degene aan wie de beloften gegeven waren gezegend, dat zegt vers 6. Waarbij Melchizedek dus boven Abraham staat en daarmee boven allen die van Abraham afstammen. Ik kom er later misschien op terug als ik vandaag nog tijd heb. Daarna staat er, waar Abraham zich onderworpen heeft aan Melchizedek, daar heeft ook Levi, vers 9, zich onderworpen aan Melchizedek. Levi was weliswaar nog niet geboren, maar hij was, om zo te zeggen, in Abraham op het moment dat Abraham zich onderwierp aan Melchizedek. En Levi was de kleinzoon, nee, achterkleinzoon zelfs, van Abraham. Ik kan niet zo snel rekenen meer. Maar goed, Levi werd pas veel later geboren. En de strekking daarvan is die van de volgende versen. Vers 11. Indien dan nu de volkomenheid, volmaaktheid, door het Levitische priesterschap waren, want het Oud-Testamentische priesterschap met Aaron aan het hoofd was een Levitisch priesterschap, want Aaron was het hoofd van de stam van Levi in zijn dagen. Maar Levi, staat er, was onderworpen aan Melchizedek. En dus, indien de volkomenheid waren door het Levitisch priesterschap, wat nood was het nog dat een ander priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan. Ik persoonlijk, als ik dit overnieuw zou schrijven, zou ik een komma zetten tussen priester en naar. Het gaat niet om een andere priester naar de ordening van Melchizedek. Het gaat om een andere priester, namelijk één, naar de ordening van Melchizedek. Want dat is anders dan naar de ordening van Levi of Aaron. Hebben jullie? Je moet wel je best doen om te lezen, om te begrijpen wat er staat, hè? Wat nood was het nog dat een ander priester, namelijk één naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan. Want Psalm 110 kondigt zo iemand aan, namelijk gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar als het Levitische priesterschap volkomen was, waarom moest er dan een ander priesterschap komen? Wel, het antwoord is, omdat het Levitische priesterschap niet volkomen was en bovendien van lagere orde dan die figuur van Melchizedek. Zo zet de apostel tenminste in dit schriftgedeelte uiteen. En daarna staat er, Wat nood was het nog dat een ander priester, naar de ordening van Melchizedek, zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap verandert zijnde, het priesterschap is namelijk veranderd, het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek kwam in de plaats van het Levitische priesterschap, dan wel het Aaronitische priesterschap. Maar, zegt de apostel, als het een andere priester is, dan is er dus ook noodzakelijk verandering der wet. Want het Aaronitische of Levitische priesterschap was op basis van het oude verbond der wet. Maar als er een ander priesterschap komt, dan is dat dus buiten de wet om. En komt er dus een ander verbond. En dat is ook wat gezegd wordt vervolgens. Wij leven niet onder dit oude verbond als gelovigen. Wij leven onder het nieuwe verbond. En er is een grote tegenstelling tussen die beiden. Maar daarna staat er in vers 13, want hij, op wien, eigenlijk over wie, deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Dat wil zeggen, van welke niemand ooit priester geworden is. Want over wie wordt het gezegd? Over Jezus Christus. Met andere woorden, de uitspraken over Melchizedek zijn uitspraken over Christus. En die was niet uit de stam van Levi, maar hij was uit de stam van Juda. En die konden geen priester worden. Niet onder de wet. Maar buiten de wet om wel. En daarom leeft de Heer niet onder de wet nu. En wij dus ook niet. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis of naar het voorbeeld van Melchizedek een ander priester opstaat die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods, dat wil zeggen via de Mosaïsche wet geworden is, maar krachtens, naar de kracht des, maar krachtens onvergankelijk leven. En hoe je dat ook draait, ik weet, zodra men theologie en ook bijbelstudiebedrijf begint met de meest vreemde redeneringen te bedenken, daar zorgt de duivel altijd wel voor, denk ik, vooruit. Maar wat hier staat is toch duidelijk genoeg. De Heer Jezus Christus is hogepriester geworden krachtens onvergankelijk leven. Bij zijn opstanding, dat kan niet anders. Want hoe je dat ook draait, het leven dat hij daarvoor had, eindigde in de dood. Was dat dan onvergankelijk leven? Nee, want de geschiedenis bewijst dat hij stierf en dus was het geen onvergankelijk leven. Of je dat begrijpt en technisch of biologisch verklaren kunt, ja, dat doet nou niks ter zake. Het zijn gewoon historische feiten en daar gaat het maar om. Bovendien in zijn menswording, Hebreeën 2, nam hij vlees en bloed aan om te kunnen sterven. Had hij dan vergankelijk leven of niet? Ja, want anders kon hij niet sterven. En het feit dat hij stierf bewijst dat zijn leven vergankelijk was. Sorry, maar het is nou helemaal gebeurd. En dus werd hij hogepriester naar de kracht des onvergankelijke levens in zijn opstanding namelijk. Nadat hij door zijn lijden en dood een einde gemaakt had aan het oude verbond. Daar hebben we het ook nog over. Maar hier volgt dan in vers 17 de uitspraak uit Psalm 110 vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het was dus inderdaad in zijn opstanding. En moeilijker is dat niet. Het gaat erom dat de hoedanigheden van de Christus hoedanigheden zijn van hem die eerst leed en stierf, maar sindsdien opstond uit de dood. En wij zouden dat vooral goed begrijpen. Zie? En het grote verschil zien tussen oud-testamentische tijd, waarin deze dingen nog niet gestalte hadden gekregen, en de nieuw-testamentische tijd die aanbrak op grond van de vervulling van Gods beloften in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, dan noem ik u nog een paar schriftplaatsen, nog steeds een beetje door elkaar heen. Ik noem u Johannes 5, want dat vind ik altijd wel een aardige. Johannes 5. Dat is trouwens een schitterend hoofdstuk. Omdat het de relatie beschrijft tussen vader en zoon. Het is de moeite waard om het hele hoofdstuk te lezen. Eventueel notities te maken van wat u leest. Al opsommend. Want wat beschreven wordt is het verschil tussen vader en zoon. Een verschil dat volgens de traditionele drie-eenheidsleer überhaupt niet bestaat. Men heeft het dan ook weggestemd in de tijd, hè? In 325 of wanneer het maar was in Nicea. Waar dat maar lag, denk ik er ook altijd bij, maar dat doet er nou niet toe, hè? Het gaat juist om dat de zoon per definitie, de zoon, wie is een zoon dan ook, de zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader. En naarmate hij aan de vader ondergeschikt is, naar die mate is hij ook de zoon en kan hij aanspraak maken op de erfenis. Of, ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Waar vader zijn zoon kiest, zal hij die zoon kiezen die het meest wandelt in zijn eigen voetsporen, vanzelfsprekend. Die heb je toch, hè? Maar goed, daarvoor lees ik dit hoofdstuk nu niet. Maar het is wel het hoofdstuk waar staat dat de zoon niks zegt van zichzelf. Hij spreekt alleen de woorden van de vader. Hij doet niks van zichzelf. Hij doet alleen wat hij de vader heeft zien doen, enzovoorts. Daarmee zijn ze dus één, maar niet ex aequo. Niet naast elkaar, maar integendeel onder elkaar, waarbij vader per definitie meer is dan de zoon. Bovendien, als de vader de zoon zegent, wel nu, zei Hebreeën 7, wie gezegend wordt, is minder dan degene die zegent en andersom. Hebben die nog? Goed. De zoon en de vader. Maar er staat, vers 20, want ik moet ergens een draad opnemen. Want de vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal een groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de zoon levend die hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. De vraag is, wanneer? En het antwoord is heden. Dat uit Psalm 2 vers 7 uiteraard. Het moet nog een keer gebeurd zijn. Ooit. En de vader doet dat opdat zij allen de zoon eren gelijk zij de vader eren. En dan vervolgens die de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En zo verder. Vers 26, want gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Begrijp je me goed? Dat was hier nog niet gebeurd, dat moest nog gebeuren. Het was wel al vastgelegd en besloten in de raad Gods en inderdaad ook vastgelegd in de oudtestamentische geschriften. Maar het moest uiteraard nog gebeuren, waarna ik bovendien zeg dat deze woorden geschreven zijn nadat het al gebeurd was, overigens. Maar vooruit. Gelijk de vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de zoon gegeven, wanneer dan? Het leven te hebben in zichzelf. Nou, dat kan alleen maar na zijn kruisiging geweest zijn. Want daarvoor legde hij het leven af en had hij dus niet het leven in zichzelf. Toch? En daarna vers 27, en heeft hem macht gegeven ook gerecht te houden, dat wil zeggen te heersen en te oordelen. Heeft hem macht gegeven. Wanneer dan? Wel, toen hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft, of hoe men heet hem mag, toen hij tot zoon gesteld werd dus. Heeft hem macht gegeven ook gerecht te houden. En dan denken wij meteen, op Psalm 8 was de vraag, wie is dat die figuur aan wie alle dingen zou worden onderworpen? Alles wat op aarde is en zelfs wat in de hemel is. Dat was de vraag daar. En het antwoord is daar, nu ik van de andere kant binnenkom, de zoon des mensen. Dus de vraag was, wie is die zoon des mensen? Maar het is in ieder geval de zoon des mensen aan wie deze dingen zouden geschonken worden. En hier staat, God of de vader heeft aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft de zoon hem, heeft de zoon macht gegeven ook gericht te houden. Omdat hij En wie is hij? De Zoon van God. De Vader is God, geeft aan de Zoon. Maar er staat, heeft het aan die Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Heb je die? Dan vind je dus weer twee lijnen samenkomen. De ene is de lijn van Gods wegen, die zei, hij zal mijn zoon zijn. En de andere lijn is die van Adam via David, die een zoon zou hebben, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben van Gods wegen enzovoorts. Die lijnen komen bij elkaar. De Zoon van God ontvangt de macht om gericht te houden, omdat hij, niet omdat hij de Zoon van God is, maar omdat hij de Zoon des mensen is. En het is dus ook de vervulling van de beloften die, of althans de uitspraken die tot Adam, een belofte die aan Adam en daarna aan David enzovoorts gegeven zijn. Kortom, die dingen komen bij elkaar, maar ook hier staat, het is ooit een keer gebeurd. Niet, het was altijd al zo. Het is de situatie per definitie in deze wereld met een drie-enige God, waarbij God beschouwd wordt als één, maar dan bestaande uit drie personen op gelijk niveau, ex aequo, naast elkaar. Dat bestaat helemaal niet. Daar gaat het ook niet over. Zo'n idee kom je trouwens in heel de Bijbel niet tegen. Wat je tegenkomt is inderdaad een vader en een zoon. God die iets geeft aan iemand die zou komen ooit een keer. Of God die zegt, er komt een keer in Christus een zoon, een Messias, een hogepriester enzovoort, en ik zorg dat hij er komt. En in de opstanding van de Heer Jezus was de beloofde daar. Nou goed, dat God aan hem geeft macht om te oordelen, omdat hij de Zoon des mens is, dat lezen wij bijvoorbeeld ook in de prachtige uitspraken van Handelingen 17, die horen ook nog zeker in het rijtje thuis. Handelingen 17, waar Paulus in Athene is, de hoofdstad van de wereldse wijsheid, om zo te zeggen. Filosofische hoofdstad van de wereld. Wat gammel, die stad, daarom heet die ook Athene. Athenos, een beetje gammele constructie. Nou, de stad niet zozeer, maar de filosofie wel hoor. Ik heb net gelezen, in de krant gelezen en gehoord wat filosofen tegenwoordig doen. Zij lezen het handvest van de rechten van het dier voor aan varkens. Met foto en al in de krant. Komt nog in de krant ook. Komkommertijd in de... Nou goed, laat maar zitten. Handelingen 17, waar Paulus spreekt over de onzienlijke, de onkenbare, zelfs de onbekende God. Verwijs het naar vers 23. Een God die niet woont, vers 24... in tempelen met handen gemaakt. Hebben die nog? Hey, goed opletten. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Wie woonde er dan eigenlijk in die tempel van Israël, van Salomo? Dan wel in de tabernakel? De broeder loopt hard van stapel. Avant la lettre dan toch, broeder. Maar wie woonde er in de... in de tempel of tabernakel? Hoe heette die? Gewoon de Heere, Jehovah. Is die dan niet God? Mijn antwoord is, voor alle praktische doeleinden wel. Maar fundamenteel niet. Als je het niet begrijpt, komt het omdat u die term fundamenteel niet begrijpt. Misschien had ik wat anders moeten zeggen. Misschien had ik moeten zeggen essentieel, in wezen namelijk, niet. Want God is de onzienlijke, de onkenbare, ook volgens de Bijbel. Die kom ik nog wel tegen, die uitspraak, dus laat hem maar even liggen. En voor zover God kenbaar is en gezien kan worden, gestalte aanneemt, is hij kenbaar onder de naam Jehovah. Maar sprekend over de Godheid als zodanig... zegt Paulus, God woont niet in tempelen met de handen gemaakt. En weet u wat het leuke nog is van de uitspraak? Het is niet eens Paulus een uitspraak. Hij citeert Salomo, als die zojuist de tempel gebouwd heeft en in een gebed die tempel inwijdt. Dan spreekt hij God toe en zegt, u woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waarom bouwde hij dan die tempel? Omdat hij het leuk vond om te doen. Dat staat in Prediker, maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Nee, ja, daar zijn wat redenen voor. Maar hij wist heel goed, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Alsof je nog iets nodig had, ja, precies, ja. God heeft niks nodig, dat staat hier ook. Namelijk vers 25, en hij wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. God heeft niks nodig, hij hoeft niks. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Dat is ook een citaat, maar dan niet uit de Bijbel. Maar uit de Griekse filosofie, hoef ik verder niet op in te gaan. God geeft, hij heeft niks nodig. Maar die God heeft uit één bloeden, verwijzing eigenlijk naar Adam, maar goed, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de aardbodem te wonen enzovoort. En heeft het een en ander geregeld. En de bedoeling van de mens was, vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons, want in hem leven wij enzovoorts. Kortom, wij zijn Gods geslacht, vers 29, Gods schepping namelijk. Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God is veel hoger dan dat, uiteraard. En dan vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Hetgeen slaat op de oudtestamentische tijd, waarin de mens weliswaar woord van God had, maar niettemin verhoudingsgewijs beschouwd wordt als onwetend, omdat in het Oude Testament heel wat dingen bedekt zijn. En dus tijden van onwetendheid. Heb ik nagevraagd aan Johannes, die zei, ja, de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid, is door Jezus Christus geworden. In de zin van de volle waarheid uiteraard. En ook in de zin van de gehele raad Gods. Dat is twee hoofdstukken verder, handelingen 19. Is dat, dacht ik, of is het handelingen 20, sorry. Handelingen 20. De gehele raad Gods verkondigd. Maar dat gebeurt in oudtestamentische tijd niet. Dus heden de tijden der onwetendheid. Maar God heeft die tijden der onwetendheid overzien, vanaf het begin dus. Wel, die God verkondigt nu inmiddels aan alle mensen, in het verleden dus niet aan alle mensen, alom en in het verleden dus niet overal. Hij verkondigt nu aan alle mensen op alle plaatsen dat zij zich bekeren. Waarom? En waarom deed hij dat vroeger niet?
Omdat hij
in de dag gesteld heeft. Ja, precies. Er zit een dag tussen. Een bepaald heden. In het Oude Testament lees je niet, gaat uit over de hele wereld, predikende, wat dan ook. Nog wet, nog evangelie. Vind je niet. Het is pas na de opstanding van Christus. Waarom? Vers 31. Daarom, let op hoe het geformuleerd is, met grote nadruk. Daarom, niet maar omdat, maar daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, dat wil zeggen alles wat erop leeft, maar het is wel die aardbodem die Adam aan zich zou onderwerpen. Hebben die nog? Onderwerp de gehele aarde, Adama. De aardbodem waaruit hij genomen was. Waaraan zijn naam trouwens ook ontleend was. God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem, en die daarop wonen, rechtvaardiglijk zal oordelen door een, niet door de tweede persoon van de Godheid, ook niet de eerste trouwens, maar door een man, een mens, staat er gewoon, door een man die hij geordineerd heeft, aangesteld. Dit is hetzelfde woord als in Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk geordineerd is te zijn de Zoon van God. En hier vertaal je dus ook niet met die hij bewezen heeft, maar die hij verordineerd heeft, op zijn plaats eindbestemming gesteld heeft, die hij aangesteld heeft. En die ook tevoren daartoe verordineerd was, tot zo'n stelling namelijk is de uitdrukking. Die hij geordineerd heeft, dat woordje daartoe laat ik liever weg, staat er ook niet, want het wekt de indruk alsof hier gezegd wordt, dat het van tevoren geregeld was. En dat is wel zo, maar dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat het gebeurd is. Die hij daartoe, die hij geordineerd heeft, die hij aangesteld heeft. En daarna ook verzekering doende aan alle mensen alom. Dat wil zeggen, dit wordt gepredikt. Dat deze man heel de aardbodem zou oordelen. En wel, waarom? Waarom nu? Wel, omdat hij hem, of terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft en daarmee uiteraard heeft aangesteld. Zie? Begrijp je me goed? De dag waarop hij de hele aardbodem zal oordelen, beschouwen wij meestal als de dag van zijn wederkomst, bij wijze van spreken, alsof het één dag zou zijn. Meestal, zeg ik. Maar men zou ook tot zich door laten dringen dat dit oordeel over de wereld, over de schepping, over de aardbodem allang begonnen is. Alleen wij realiseren het ons niet omdat allang, al 2000 jaar bij wijze van spreken, de status quo is. Namelijk, God heeft zich uit de wereld, van de wereld teruggetrokken. Of met de woorden weer uit Romeinen 1. God heeft de wereld, de mensheid losgelaten. Of met nog andere woorden, God heeft zijn wijsheid uit de wereld, de wijsheid in het algemeen, uit de wereld teruggetrokken. Dat is 1 Korinthe 1. Kortom, God heeft de wereld verlaten en achter zich het licht uitgedaan. Dat is het Johannesevangelie. Hebben jullie nog? Dus ik ben het licht der wereld. Dan maak je gemeen geen zorgen, het gaat zo uit. Bij wijze van spreken dan. Kortheidshalve. Want als de penningmeester de deur uitloopt, weet ik dat ik nog 5 minuten heb. Hè? Dus dan moet ik het snel zeggen. Hè? Maar deze, ik ben het licht der wereld. Het is dag, werkt zolang het dag is. Want de nacht komt in welke niemand werken kan. En daarna zei gewoon, en ik ga heen, ik ga weg. En je zult mij niet vinden. Waarheen dan wel? Enzovoorts. Maar dat is het oordeel. Dus tamelijk passief, zeg ik altijd, maar dat is het oordeel waarin de wereld leeft. En in verkeerd, in onwetendheid. En in die onwetende wereld wordt alleen gepredikt het woord des kruises. Dat is 1 Korinthe 1 en 2. Zogenaamde dwaasheid van God. Naar het oordeel van de mens, althans. Maar dat is wat gepredikt wordt. En de wijsheid, de wijzen is vergaan, want dat was ook al profetisch aangekondigd. En is volgens diezelfde hoofdstukken, 1 Korinthe, de eerste hoofdstukken, reeds vervuld in onze dagen. De wereld blijft in duisternis, tast om zich heen enzovoort, en denkt dat het zo hoort. Maar het is een oordeel Gods. En het vervolg daarop is dat er een actief oordeel Gods komt, maar dat is in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer hij alsnog zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Maar het oordeel over die mensen is al lang begonnen. Vandaar dat de Heer zich niet in heerlijkheid na zijn opstanding openbaarde aan den volken, laat staan aan de volken, maar integendeel alleen aan degenen die in hem geloofden, aan zijn discipelen, juist in afzondering van de wereld, in een geheime plaats en met de deur dicht of wat er maar wezen mag. Hebben we dat nog? Dat is het oordeel. Hij zei, ze willen mij niet, nou dan niet, dan verberg ik mij en dat is de huidige situatie. Met andere woorden, die dag waarop hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, is al lang begonnen. Daarom heet het ook de eindtijd. Alleen er zit een bepaalde progressie in. Dat gaat pas verder in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. Maar het wordt openlijk gepredikt. Omdat deze man, met alle respect, maar zo heet het hier nou eenmaal, omdat deze man nou eenmaal is aangesteld, verordineerd, namelijk hij is uit de doden opgewekt. En daar gaat het maar om. Het is dus een keer gebeurd en dat verklaart ook het verschil in Gods handelen vanzelfsprekend. Nou goed, even kijken wat ik nog meer op mijn lijstje heb staan, wat nog wel even kan, smokkelend. Dat is 1 Petrus 1, die leg ik er ook nog even naast. 1 Petrus 1, dat is 1 schriftplaats uit een paar meer, met dezelfde formulering, maar die ene hou ik u dan maar even voor. Waar gesproken wordt over onze verlossing door het dierbaar bloed, vers 19 van 1 Petrus 1, door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke, wel, voorgekend, men wist ervan, het was vastgelegd, wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar of dat hetzelfde is als zijn voorbestaan, namelijk zijn pre-existentie, ja, dat is een ander ding. Daar hebben we het vandaag ook verder niet over, maar ik vind het wel leuk om even te vermelden dat zo'n begrip als de pre-existentie van Christus, dat het nog steeds, ook in orthodoxe kring bedoel ik, een zeer omstreden begrip is. Men ontkent het niet, maar men kan het niet bewijzen. Daar zit het probleem. En waarom is dat zo? Omdat men weet dat de Christus voor bestond. Alleen heette hij toen niet de Christus. En daarom kun je niet bewijzen wat je bewijzen wil. Een voorbestaan van Christus. Want hiervoor was wel iemand, maar het was niet de Christus. Nou ja, hij moest het nog worden, hij zou het zijn. Hij was het als het ware, maar als je het bewijzen moet, lukt het je niet. En daar heb je dus je probleem. Maar de Bijbel spreekt er anders over. De Bijbel spreekt over de voorkennis. Namelijk, hij is voorgekend. Hij was ook voorbestemd. Hij was ook gepredestineerd enzovoorts. Natuurlijk. Hij is voorgekend geweest. Van voor de nederwerping der wereld. Want dat staat er natuurlijk. Maar hij is geopenbaard. In de zin van verschenen. Want dat betekent de term altijd. Van welk Grieks woord het ook de vertaling is. Betekent altijd aan het licht gebracht. Verschenen, in de openbaarheid getreden. Hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Die fundamenteel begonnen zijn bij de opstanding van Christus uiteraard. Om uwentwil. En die gedachte, die vinden we op andere plaatsen ook. Even in mijn Bijbel kijken. Er staat zoiets iets onder. Verwijzing naar Romeinen 16 vers 25, die is correct. Efeze 1 vers 9 is ook correct. Colossense 1 vers 26 weet ik uit mijn hoofd niet. 2 Timotheus 1 vers 9 is ook correct. Ze spreken allemaal over, is voorgekend van vroeger enzovoort. En is nu geopenbaard en wordt daarom ook nu gepredikt. Enzovoorts. Want God heeft via Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En daar heb je precies waar het om gaat. Onverderfelijk leven door de opstanding van Christus. En licht, wel sindsdien is hij eigenlijk het licht. Want licht is leven en wijsheid sowieso. En dat zijn begrippen die toegeschreven worden aan de Messias. En dat is degene die uit de dood is opgestaan per definitie. Ik ken trouwens iemand, ik heb iemand gekend, dat is een Engelsman, Engelse predikant. Die noemde nooit het woord Messiah. Ja, Christ, Messiah noemde hij wel, hij noemde wel het woord Messiah, maar nooit zonder het woord risen ervoor. Hij had het altijd, Willem Jones, had het altijd over de risen Messiah. Om niet misverstand te wekken. Hij bedoelde gewoon, de Messiah is per definitie de risen one. Degene die opstond uit de dood. En dus gebruikt hij de termen uitsluitend als één geheel. De opgewekte Christus. De opgestane Christus. Maar Christus is dat per definitie. En daar laten we het eerst weer bij. Want het is alweer tijd voor een pauze.